Gemeente, namens de kerkenraad, de volgende afkondigingen wat betreft de diensten van het woord. Volgende week zondag 6 december gaat om 10:00 's morgens en om 4:30 's middags kandidaat Van Vught voor u voor. 'S morgens is er aansluitend aan de dienst koffie drinken. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Gert-Jan en Christine de Jong voor hun dochter Noah. Door Henry en Henrike Otterspeer voor hun zoon Jefta. En door Arjan en Leonie Schip aan boord voor hun zoon Boas. De doopbediening zal zondag 13 december in de morgendienst plaatsvinden. Tot uiterlijk maandag 30 november is er gelegenheid om via de Scriba personen aan te bevelen voor 2 vacatures in de kerkenraad. Wij verwijzen u daarvoor verder naar de laatste nieuwsbrief. Woensdag 2 december vergadert de kerkenraad. En volgende week is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. In deze dienst geeft u in de eerste plaats voor de diaconie. In de tweede plaats voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, Psalm 95, vers 4, de kinderpsalm. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt, Psalm 95, het 4e vers. Wij belijden ons geloof vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna de lofzang van Simeon. Het 2e vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom in Athene en in Nederland verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, het 2e vers naar de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. Allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Op deze eerste Adventszondag openen wij de schriften in het boek van de Handelingen, hoofdstuk 17. We lezen vanaf vers 15 tot en met vers 34. Handelingen 17 is de schriftlezing vanaf vers 15 tot en met vers 34. Wij lezen Gods woord in Handelingen 17, vers 15 als volgt. En die Paulus geleiden vanuit Berea, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt iedere dag met degenen die hem voorkwamen, degenen die hij ontmoette. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem, en sommigen zeiden: wat wil toch deze praatjesmaker, deze klapper, zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene u allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt, Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden waarop een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heere van hemel en aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Er wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Maar sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met hen. Tot zover de schriftlezing. Wij ontmoeten vanmiddag Paulus in Athene. Ik onderstreep een klein gedeelte van de schriftlezing. Een paar woorden die ons ook brengen bij het geheim van Advent. Vers 27b, waar staat dat God niet ver is van een ieder van ons. Laten wij samen bidden. Heerlijke Koning, schenk ons dat besef dat u niet ver bent van ons. Dat wij zelf als levende schepselen een teken zijn van uw aanwezigheid. U hebt ons immers met zorg gemaakt. U hebt ons een geest gegeven, verstand, wijsheid. U onderhoudt ons dag aan dag. En wij die toonbeelden van uw genade zijn, we mogen tot u naderen vanmiddag. Wat een wonder. Dat kan alleen maar omdat u eerst naderde tot ons. Al heel vroeg in de Bijbel, in deze menselijke geschiedenis, toen Adam u de rug toekeerde, was u het die op Adam toetrad. Zo nabij. Adam, waar ben je? En vanmiddag opnieuw, eeuwen daarna, en in die tussenliggende tijd hebt u het keer op keer gedaan. Die hand uitsteken. Uw stem laten klinken bij monden van de profeten. Om tot terugkeer uit te nodigen. En hoewel u in het Oude Testament op vele verschillende manieren en op vele plaatsen gesproken hebt, hebt u beslissend gesproken in deze laatste dagen. Tot ons, door uw Zoon, onze Heere, die van al zo hoge kwam en zo nabij kwam, dat hij midden in de wereld gelegd werd. God dank. Heren, we hebben geen andere verklaring dan dat. dat u het bent geweest die gedachten van vrede had, die in uzelf bewogen vanwege de innerlijke ontfermingen van uw barmhartigheid, uw lieve zoon zond tot de volkomen verlossing van onze zonden. We belijden u, Heer, dat we daaraan voorbij hebben geleefd. Dagen zonder getal. Wat een schande. Beschaamd zijn we hier ook vanmiddag. Dat wij het volhouden, het uithouden zonder u. Dat we alleszins godsdienstig zijn wellicht. Net als die mensen in Athene. Maar enkel een godsdienst hebben die van beneden naar boven denkt. In plaats van het dienen van die God die van boven naar beneden zijn verlossing uitwerkt. Breng ons tot het inzicht vanmiddag dat het enkel uw verdraagzaamheid en geduld is geweest. Dat u het hebt uitgehouden met ons. Hoe vaak hebben we u niet tot toorn verwekt. Desondanks bleef u met liefde nodigen. Ook vanmiddag, verbreek onze harten, Heren, onder de aandrang van uw liefde. Laat uw evangelie klip en klaar, helder en duidelijk, in de harten gestrooid worden. En als we van u mogen leven, van u zijn, gekocht zijn met uw bloed, en mogen verwachten hem die terugkomt op de wolken van de hemel, dan bidden wij dat wij de bewogenheid van Paulus mogen hebben, zodat niet alleen wij zelf en onze redding centraal staan, maar wij ook de bewogenheid kennen met hen die buiten zijn. Daar zal de preek over gaan en wij bidden dat ook in deze gemeente die ook bezig is met het evangelisatiewerk, het ontwikkelen daarvan in de wijk, dat de gemeente het zal voelen, de nood, het gewicht van de nood van die zielen die zonder God en zonder hoop in deze wereld leven. Geef ons de ogen van Christus, zodat wij niet alleen actief zijn en allerlei initiatieven ontplooien, maar dat het ons allereerst zal gaan op wat onze motivatie is, wat onze grondhouding is. Want wij kunnen van alles ontplooien, maar u vraagt naar ons hart en daarom bidden wij dat de woordbediening een spiegel zal zijn, waardoor de christelijke gemeente in de tussentijd tussen de eerste en tweede komst van u zal zijn het zout van de aarde en het lichtende licht. Zegen uw woord als we dat mogen delen en uitdelen. En laat het wonder van uw genade mogen oplichten. Dat u niet ver van ons bent, omdat u uw zoon hebt gegeven, uw geest hebt uitgestort. Bekering hebben we nodig, Heere, geef het ons en bewaar ons ervoor dat we ons onder de klem van die bekering zouden uitwerken. Maar laat het vanmiddag komen tot het uur waarin wij ons wenden tot u, dat we in het heden van uw genade, verwonderd over uw verdraagzaamheid in de afgelopen jaren, mogen komen zoals we zijn, vol zonde, vol schuld, leeg van u, tot het heil, tot de Heer Jezus Christus die gekomen is en daarmee al zijn liefde en goedheid heeft laten zien. Laat dat ons hart verbreken, zodat het licht ons blind gezicht mag verlichten. En ook uw volk Israël eens zal verhogen. Gedenk allen, Heren, die hier aanwezig zijn. Gedenk hen die meeluisteren. We bidden ook voor hen die er niet kunnen zijn, die werken in de dienst der barmhartigheid en die op die wijze vandaag ook het zout van de aarde mogen zijn. Gedenk ons naar uw genade. En zie ons aan in uw lieve Zoon, Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen. Een psalm die niet zo mooi van inhoud is wat het eerste betreft. Psalm 53. Er is geen mens die goed op aarde doet. God zag, sloeg zijn ogen naar beneden op Adams kroost en hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Er was niemand. Vandaar het gebed in vers 6. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 53 vers 1, 2 en 6. Gemeente, wij leven in een tussentijd. En daarmee bedoel ik dit. We leven tussen de eerste en de tweede komst van Christus in. Het is vandaag eerste Adventszondag. En als vanzelf gaan onze gedachten terug naar het verleden. Hoe God zijn Zoon gezonden heeft, deed komen in de nacht van de geschiedenis, in het donker van de nacht van toen. En hoe groot en hoe heerlijk is dat geweest, dat God in de volheid van de tijd zijn Zoon zond, geworden uit een vrouw, gekomen onder de wet. Toch is er een risico dat de christelijke gemeente van nu alleen maar terugblikt. En in de adventstijd het alleen maar doet met de gedachte aan wat geschied is. En laat helder zijn, dat is rijk. Maar wij leven in een tussentijd. Wij moeten niet net doen alsof Jezus nog geboren moet worden. We moeten de klok niet terugzetten. Maar kijken wanneer de klok afloopt. En dat weten wij natuurlijk niet. Maar juist daarom spant het erom. Hoe ziet die tussentijd eruit voor de christelijke gemeente? En wie ben ik en wie bent u en wie ben jij in die tussentijd, tussen die eerste en de tweede komst van Christus? Zie je er naar uit dat de Heer Jezus opnieuw zal terugkomen? En ontmoet je hem dan als je redder? Ook al zal hij als rechter terugkeren en de hele wereld oordelen. Gemeente, de vraag hoe wij als gemeente dienen te zijn in die tussentijd, die wordt beantwoord vanmiddag aan de hand van de spiegel die Paulus' leven ons voorhoudt. Want de manier waarop hij, Paulus in Athene, rondloopt en reageert op wat hij ziet en zich uitspreekt, dat is een spiegel voor de christelijke gemeente van nu. Paulus, hij komt in Athene, het multireligieuze Athene, niet om de cultuurschatten te bewonderen, om de vele paleizen en tempels die er zijn gade te slaan, maar hij komt daar als pelgrim. Ik bedoel, als mens geroepen door God, dienaar van het evangelie op doorreis naar de toekomst die ook voor hem wacht. En als je als pelgrim ergens bent, dan ga je dan niet je tent opslaan. Dan geef je je ogen wel de kost, maar op een andere manier dan als toerist. Als toerist vergaap je je misschien. Hè? Als je een paar dagen ergens in de grote stad bent, dan kom je onder de indruk van alles wat je ziet, van de historie. En je gaat vol indrukken weer terug en je vertelt wat je allemaal gezien hebt en meegemaakt hebt. Maar een pelgrim, die bezoekt een stad anders, die leeft anders in Nederland. Die reageert met heel zijn wezen op wat hij ziet en hoort. En die volgorde is bepalend vanmiddag, ook voor de preek. Als je in vers 16 kijkt, dan zien wij dat Paulus in de eerste plaats zijn ogen de kost geeft. Paulus ziet wat. Vervolgens reageert hij daarop. Zijn geest wordt ontstoken, geprikkeld in hem. En als gevolg daarvan gaat hij spreken. Ook jullie zijn bezig met evangelisatiewerk. Net als wij in onze gemeente. En deze volgorde is bepalend voor evangelisatiebedrijven. Zien, reageren en dan pas spreken. Want hoe zou je spreken zonder te weten wat je ziet en wat dat met je doet? Hoe komt het dat Paulus zo met zulke ogen kijkt naar die ongelukkige mensen in Athene? En hoe komt het dat hij zo ontstoken, zo geprikkeld wordt tot in het diepste van zijn hart? En hoe komt het dat hij zo'n rede uitspreekt? Zo'n ernstige, appellerende toespraak houdt? Weet u hoe dat komt? Omdat God niet ver van ons is. Dat is eigenlijk de rode draad vanmiddag door de preek heen. Onthoud die woorden maar. God is niet ver van een ieder van ons. Paulus in Athene. Drie gedachten. In de eerste plaats wat hij ziet. In de tweede plaats hoe hij reageert. In de derde plaats wie hij verkondigt. Paulus in Athene. Wat hij ziet. Hoe hij reageert. Wie hij verkondigt. Gemeente, Paulus heeft de tijd om wat te zien. Want wij lezen dat hij wacht op Silas en Timotheus. Als je in je Bijbeltje kijkt, kun je dat terugvinden in vers 15. In die tussentijd, het zal een paar dagen geweest zijn, heeft hij de stad een paar keer doorgewandeld. En wie een stad doorwandelt, ziet het nodige. Dat is nu nog zo en het was toen niet anders. Verbazingwekkende prestaties van mensen. En in Athene vooral tempeltjes. Met goden. Er is een uitspraak van een Griek die leefde in die tijd. Die zei, als je naar Athene toe gaat, dan vind je daar meer goden dan mensen. Nou, of het echt zo geweest is, weten we niet. Maar het typeert wel Athene. Multi-religieus. Zo'n beetje alle goden die je maar kon bedenken en godinnen die er toen waren, die vond je wel ergens in Athene. En om uit te sluiten dat er niet misschien nog een god was die men over het hoofd gezien had, hadden ze zelfs een altaar voor de onbekende god. Bij die onbekende god kon je alle goden invullen die je misschien vergeten was aan te roepen of te aanbidden. Indrukwekkend, gemeente. Indrukwekkend rijk aan goden. Indrukwekkend rijk aan religie. En tegelijk indrukwekkend arm. Want Paulus ziet niet alleen goden en tempeltjes en heiligdommen, maar ziet vooral de mensen achter die goden. Die goden gemaakt hebben van steen, van goud en van zilver. En die heiligdommen vervaardigd hebben. En dat zijn zielen. Dat zijn mensen die met hem op reis zijn naar de eeuwigheid. Die met hem op reis zijn naar die grote dag waar Paulus van spreekt in vers 31. Die dag waarop Jezus de wereld rechtvaardig zal oordelen. Zo loopt Paulus daar door de stad Athene. Loop je zo wel eens door Rotterdam? Of waar je ook woont? Vliegt het je nog aan? Schrik je er nog van? Dat een massa zonder God leeft. Wat doet dat met ons, gemeente? Kijk, wij zitten hier warmpjes bij elkaar. En we gaan de week weer in. Al die collega's die u aantreft en ontmoet en die vrienden die jij ontmoet op de universiteit. Die o zo gelukkig lijken, maar niet gelukkig zijn. Als ze Jezus tenminste niet kennen. Grijpt het je aan? Ja, voordat je aangrijpt moet je eerst gekeken hebben. Nee, dat is niet het werk voor een evangelisatiecommissie die de wijk afstruint en gaat kijken wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Dat is de taak voor de gemeente. Jong en oud. U bent het licht van de wereld, gemeente. En als u het niet bent, is niemand het. En jij bent het zout van de aarde. En als jij het niet bent, dan is niemand het. Zegt Jezus tegen zijn discipelen. Je bent het. Wees smakeloos. Zouteloos. Zouteloze christen. Waar een medestudent helemaal niet jaloers op wordt omdat er zo weinig smaak aan zit. Eigenlijk maakt het geen verschil Of je nou naar de kerk gaat of niet naar de kerk gaat. Want je lijkt als twee druppels water op die ander die de Jezus niet kent. Of ben je licht wat onder de korenmaat staat? En schijnt het niet? Paulus kijkt rond. En dan treft ons één uitspraak van hem. Lucas heeft dat waarschijnlijk uit zijn mond opgetekend. In vers 16 lezen wij dat hij ziet dat de stad zo intens, zo zeer afgodisch was. Er staat een woord in mijn Griekse Bijbeltje, eidolos, waar wij het woord ijdel in herkennen. En ook het woord idols, denk ik wel, het Engelse woord idols. Afgoden, idolen. En je bent zomaar bij het woordje ijdel. Dat is een afgod dus. Het stelt eigenlijk niets voor. Lucht, leegte. Een wereld vol idols. Natuurlijk, wij kennen ze niet meer op de manier zoals Athene ze had. Producten van mensenhanden, van goud, van zilver, van steen. Maar wij hebben ze ingeruild voor de god van de welvaart. De wereld heeft ze ingeruild voor de god van de gezondheid. De god van het goede leven. De god van de carrière. De god van het grote geld. Of het iets minder grote geld. De god van... Nou ja, zeg het maar. Wat zijn afgoden? Dat zijn toch, zegt de catechismus, heel treffend en terecht. Dat zijn die dingen die wij in plaats van de enige ware God stellen of naast God stellen. Waar wij onze hoop of een deel van onze hoop van verwachten. Waar wij ons zeker bij voelen. Dat is de wereld. En Paulus zegt dan niet, oh vreselijk, wat een afgodische stad. Hij kijkt niet weg, maar hij kijkt. Hij blijft kijken. Het is fariseïstisch als je zegt, oh die goddeloze wereld. Dat kunnen we in de kerk best wel goed, vindt u niet? Klagen over de donkere en goddeloze wereld. Alsof het allemaal zo licht is in de kerk. Paulus kijkt niet weg. Paulus die geeft niet af op de stad Athene. Hij registreert met zijn ogen de feiten. En weet je waarom hij zo kijkt? Dat heeft hij geleerd van de Heer Jezus zelf. Die vanuit de hemel zijn ogen sloeg op Paulus zelf, die in zijn blindheid dacht God een dienst te bewijzen door de christelijke gemeente uit te roeien. Maar God had hem in het oog. En God arresteerde hem. En God deed hem het licht opgaan. Het licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, dat straalde Paulus in de ogen. En het verlichtte zijn blind gezicht. Ja, gemeente, God kijkt ook. En daarom kijkt Paulus. Daar heeft hij iets van. Een christen heeft toch iets van, vertoont toch iets van wie God zelf is. We hebben samen gezongen op Psalm 53. God zag, God ziet uit de hemel op Adams kroost. Of er iemand was die verstandig is en die hem zoekt. En er was niemand. Maar wat deed God met die wetenschap? Keerde hij zich van de wereld af? Trok hij zich terug? Hulde hij zich in stilzwijgen? God reageerde, mag ik het heel menselijk zeggen. Zo verrassend genadig. Daar zijn geen woorden voor. Paulus zegt in vers 30 dat God de tijden van de onwetendheid overgezien heeft. Er zit weer het woordje zien in. Welke tijden gaat het dan over? Het gaat over de tijden van de onwetendheid in Athene, de eeuwen die achter haar liggen, waarin Athene God niet gezocht heeft en niet gediend heeft. Oh, dus eigenlijk is Athene vrij te pleiten van schuld, zegt u. Het gaat om tijden van de onwetendheid. Nou, nee. Letterlijk mag je het zo vertalen. Het zijn de tijden van de onkennis. Athene dacht de ware kennis van God te hebben. Met al die tempeltjes en heiligdommen. Maar het was onkennis. En God heeft dat gezien. En dan zegt de kanttekening op de Statenvertaling heel mooi. En God heeft het oogluikend toegelaten. En dat komt dichtbij. Als ik vanmiddag zeg tegen u en tegen jou, hoe lang heeft hij het al uitgehouden met u? God kijkt, God registreert het leven van die 22-jarige jongen die vanmiddag luisterde naar de preek. En van die 53-jarige vrouw. En van die 37-jarige man. En wat moet hij van dat leven zeggen? God dan. De tijden van de onwetendheid overzien hebbende. Is dat je leven tot nu toe? Je kent God niet. Je kent de Heer Jezus niet. Dat is een verloren leven tot nu toe. Kijk, dan is het ook niet vreemd dat de nood van de wereld je niet aangrijpt. Want als je zelf niet gegrepen bent door de genade van God, wat moet je dan met de wereld die zonder God leeft? God overziet die wereld, dat leven vol idols. Is jouw hart ook een fabriek van afgoden? Je zet van alles in de plaats van God en naast God. En daar geniet je van. Dat geeft je een goed gevoel, zekerheid, stabiliteit, gezondheid, uitgaan, muziek, sport, voetbal, hobby's. God dan, de tijden van de onwetendheid vanmiddag overziende. En wat zegt de Heer dan? Dan zegt hij niet, nou, laat dan maar. Kijk, gemeente, en daarom zegt Paulus ook niet, ik ga als een toerist door Athene heen, ik ga snel naar een andere bestemming. Ik hoop dat ik dan weer een stad tegenkom, net als Berea, waar ik vandaan kom. Waar ik een synagoge bezocht heb met mensen die aan mijn lippen hingen. Waar ik het woord kwijt kon. Wat moet ik hier in Athene? Bij die mensen die vol religie zitten. Maar God niet kennen. O gemeente, God houdt de geschiedenis lang al uit met mensen. Met u en met ik. En Gods zien van onze ellende, gemeente, werd daadwerkelijk omzien toen hij zijn zoon naar deze wereld zond en hem tot een volkomen verzoening overgaf. Voor u, voor mij. Daar zingt Zacharias van. Straks gaan we het zingen. Lof zij de God van Israël, die naar zijn volk heeft omgezien en die naar de heidenen in de duisternis omziet. O, wat een wonder, gemeente. God ziet en blijft kijken. En hij trekt zich niet terug. En daarom kijkt Paulus ook. En daarom kijkt de christelijke gemeente ook. En blijft ze kijken naar de wereld in nood. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, kijk eens naar wat er bij Paulus gebeurt. Paulus kijkt, een tweede waar we vanmiddag bij stilstaan, hoe hij reageert. Zijn geest wordt in hem ontstoken. Paulus loopt niet met oogkleppen op in Athene. Hij is geen kluizenaar die zich terugtrekt zo snel mogelijk uit die heidense stad. Nee, hij gaat de wereld in. Zoals Jezus ook de buurt, de achterbuurten inging. En de gebieden waar de duisternis heerste, juist verkoos als zijn evangelisatieterrein. Wat dat betreft, zit u als gemeente goed? Toch? In een wijk waar niet veel christenen wonen. Waar kun je beter zijn dan daar? Paulus loopt ook niet hoofdschuddend door de stad Athene, arme, arme wereld. Calvijn zegt, er zijn heel wat mensen die klagen over de goddeloze wereld. Maar die zich niet beijveren om de wereld voor Christus te winnen. Dat is wel raak, hè, zo'n uitspraak. Klagen gaat nog wel. En je hoofd schudden over die dwaze, dwaze wereld, dat gaat ook nog wel. Maar doet u nou net zoveel aan inspanning om die buurman te winnen voor Christus, als dat u over hem geklaagd hebt en uw verbazing en afkeer hebt uitgesproken over die dwaze levenswandel van die buurvrouw? Wat een spiegel. Paulus reageert intens betrokken. Waarom, gemeente, opnieuw? Omdat God niet ver van ons is. Omdat God betrokken reageert op deze wereld. Zo betrokken dat hij in deze tussentijd de mogelijkheid geeft tot bekering. Tot het moment dat hij terug zal komen en rechtvaardig zal oordelen. Rijk en arm. Klein en groot. En die wetenschap, gemeente, gecombineerd met de intense ongelukkigheid van de mensen in Athene, die maakt Paulus zo geprikkeld. Er staat een woord in het Grieks wat uit de medische wetenschap komt, wat ook gebruikt wordt om een aanval van epilepsie te omschrijven. Hij wordt geschokt. Tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Zijn geest, vers 16, wordt in hem ontstoken. En dat is niet even een korte, hevige reactie. Vanuit het Grieks is duidelijk dat het hier gaat om een grondhouding. Hoe kun je dat woord het beste omschrijven? Ik denk op deze manier. Het is zowel de heilige ijver voor God, het niet kunnen verdragen dat er mensen zijn die buiten God hun hoop en heil zoeken, als de liefde en bewogenheid met de naaste. Nou, die twee dingen maken de drijfveer voor het evangelisatiewerk uit. Ook in Rotterdam, of in Appenbroek, of waar je ook bent. Want gemeenten, ze vertonen iets, die twee dingen die ik net noemde, die vertonen iets van het wezen van God. Wij lezen van God in het Oude Testament dat hij zijn volk Israël keer op keer wegroept van de afgoden. Waarom? Hij kan het niet verdragen dat zijn volk Israël hun eer geeft aan andere goden. Daarom lezen wij over de heilige ijver van God, de jaloezie van God. Hij kan er niet uitstaan dat zijn volk heult met de afgoden. En tegelijk is dat, verraadt dat de intense bewogenheid van God. Dat hij zo reageert op zijn volk, dat is omdat hij dat volk lief heeft. Dat volk vol ongerechtigheid. Herkent u dat, gemeente? Je buurman die aan meditatietechnieken doet om tot rust te komen en in het reine te komen met zichzelf. Je schudt niet je hoofd en zegt, oh wat een dwaas. Maar je geest krimpt ineen. Als die man ziet en zegt, man, wat ben je toch ongelukkig. Je kunt het niet verdragen dat die man, die Jezus niet kent, die jij mag kennen. Dat. Hoe bestaat het dat mensen zich kunnen rijk rekenen buiten de Heere Jezus? Nou, dat is een vraag die we onszelf mogen stellen. Raken we nog van slag, gemeente? Als we op zondag naar de kerk lopen en overal blauwe schermen zien flikkeren of groen. Of als we door de week door onze straat lopen waar we wonen. Nee, dan moeten we niet gaan schermen met die uitspraken die we allemaal wel kennen. We zijn niet beter, maar we doen wel beter. Gemeente, daar koop je niks voor. Wat doet de nood van de wereld met de christelijke gemeente van u? Het is de tussentijd, weet u het nog? Tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En dan? Hebben we dan een woord voor de wereldgemeente? Oh ja. Er is een woord voor de wereld. Ook voor de wereld vanmiddag in de kerk. Want misschien zegt u wel, u hebt het wel erg veel over de wereld buiten de kerk. Maar er zitten ook mensen vanmiddag in de kerk die eigenlijk niet anders zijn dan de wereld. Al is de verpakking van buiten anders, het hart van binnen is even leeg als die man zonder God die het uitleeft. Gemeente, dan heb ik ook een woord voor u. Is er een woord voor de wereld zonder God? Er zijn vanmiddag ook mensen zonder hoop in de kerk. Zonder God. Bent u op zoek naar God? Misschien wel. Anders was u hier niet. Natuurlijk, u probeert het om God te zoeken en God te dienen. En u probeert gehoorzaam te zijn en goed te leven. Het evangelie van vanmiddag is geen evangelie waarvoor u zich moet inspannen. Het is het evangelie van genade, wat komt van boven naar beneden. En wat een kruis zet door alle menselijke activiteiten. Dat moet daar in Athene gevonkt hebben. Als Paulus dat gaat uitspreken, dat God niet met mensenhanden gediend kan worden. Paulus verkondigt, en ik mag het ook vanmiddag verkondigen, een God die op zoek is naar ons. Wij zijn op zoek naar hem. Hij zoekt naar ons. En die God heeft in zijn wijsheid het zo bestuurd dat hij zijn zoon naar deze wereld liet komen. En de komst van de Heer Jezus in het vlees, dat is, zegt Zacharias, een illustratie van de meest diepe bewogenheid van God. We gaan het straks zingen over de innerlijke ontfermingen van de barmhartigheid. Nou, dat komt heel diep uit Gods hart. Dat is de bewogenheid van God met een goddeloze wereld. De Heer Jezus Christus is het geschenk aan die wereld. Wat heb je nodig vanmiddag? Bekering. Bekering. Dat je afstand doet van je eigen denkbeelden van God. Je kleine gedachten over God. En je grote gedachten van jezelf. En het doet met deze God. In zijn Zoon. Jezus Christus. Genadig. En beschikbaar. Voor mensen in nood. Voor mensen die leeg zijn. Voor mensen die in de duisternis verkeren. Zijn ze hier? Paulus mag zonder reserve straks gaan vertellen over de God die nabij is. Die zo dichtbij is dat alle mensen in Athene de onschuld benomen wordt dat ze deze God nog niet kennen. Dan ben ik bij het laatste. Want wat gaat Paulus nu zeggen tegen deze mensen in Athene? Het is te veel om in één preek te benoemen, een paar dingen. Uit deze reden op de Areopagus. Wie hij verkondigt. De God die ons zoekt. Wie verkondigt hij? De God die niet ver van hen is. Ook al zijn zij ver bij God vandaan. Je zegt, hoe kan dat nou? Dat je ver bij God vandaan bent en dat God toch heel dichtbij is. Weet je hoe dat kan? Daar heeft Paulus een aantal redenen voor. In de eerste plaats, wie heeft ons gemaakt? God zelf, in vers 26 zegt hij het. Hij heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Gemeente, wij zijn schepselen van hem. Psalm 139 bezingt dat op een hele indrukwekkende manier. Dat hij het is geweest die ons gemaakt heeft. Vanaf het allereerste begin is hij erbij geweest. En na de geboorte is hij het geweest die mijn gaan en mijn liggen omringt. Ik kan nergens God ontlopen, gemeente. Ik ben, kijk maar naar mijn lichaam. Ik ben het bewijs dat God niet alleen bestaat, maar dat hij ook dichtbij is. God is niet ver van ons. Jonge mensen, al zou je voor hem willen vluchten, waar zou je je voor hem willen verbergen? Al zou je onder de aarde willen wegkruipen. God is niet ver van ons. Wij zijn van Gods geslacht, zegt Paulus in vers 29. En daarmee citeert hij een heidense dichter, die hij gebruikt om zijn eigen gedachten, zijn eigen redenatie als het ware, door te geven. Nou, als het eerste, God heeft ons gemaakt. Zo dichtbij is die. En dan het tweede. Hij zegt, God die zorgt voor ons. In vers 25 staat dat God van mensenhanden niet wordt gediend als iets behoevende. Waarom? Niet omdat hij zelf aan ons allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Die boterham van vanmorgen. De kleding. Het onderdak. De adem. Het is van hem. God is niet ver van ons. Zodoende probeert Paulus de dwaasheid van die mensen te Athene aan het licht te stellen. Wat zijn jullie dwaas? De God die jullie gemaakt heeft, die gaan jullie in van die afbeeldingen van goud en zilver vatten. Hoe bestaat het? De God die jullie verzorgt van dag tot dag, die plaatst jullie in een heiligdom. Jullie denkbeeld over God is verkeerd. God is geen God die menselijk geprojecteerd kan worden. Maar God is de God die van boven naar beneden komt en zich laat kennen. En dat is het derde dat Paulus in deze reden meegeeft. God heeft ons gemaakt, God zorgt voor ons. Maar ook God heeft in ieder mens de aanleg op God gegeven. Paulus zegt, wij zijn van Gods geslacht. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Het was Franca Treur die een tijd geleden, u weet het hè, afscheid genomen van de kerk, van het christelijk geloof. Maar ze kon het niet ontkennen. Ieder mens heeft, zei ze, een soort gen voor het geloof. Dat zijn haar woorden. Maar hoe komt het nou dat mensen ook buiten de kerk toch op zoek zijn naar zingeving, naar rust, naar God? Wat voor manier dan ook. Wij zijn van Gods geslacht. We zijn aangelegd op hem. Hoe kan het ook anders, gemeente? We zijn allemaal beelddragers van God. We zijn van Adam afgekomen en Adam was in essentie op God, helemaal op God aangelegd. Hij kon niet zonder hem. Hij bestond niet zonder hem. Hij leefde niet zonder hem.
Ja, dat is wel veranderd. Dat is wel verbroken. Dat ben ik met u eens. Maar in essentie is het er. De aanleg op God. Daarom wordt alle onschuld je ook benomen vanmiddag. Om te zeggen na deze preek, zonder de kennis van God kan ik verder leven. Dat bestaat niet. God heeft zich bekend gemaakt. Wat heeft Athene nodig? Dat alle menselijke gedachten worden afgelegd. En dat de Heer Jezus Christus wordt aangenomen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar daar staat geen punt. En daarom spreekt Paulus verder in Athene. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht of de volmacht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat is toch onbegonnen werk, evangelisatiewerk. Dat is toch onbegonnen werk om daar in Athene te gaan preken. Dat is toch onbegonnen werk om zondagmiddag in de kerk, aan de Laankerk, te preken. Wat ons betreft wel, ja. Maar wat God betreft niet. Natuurlijk, u kunt twee dingen doen vanmiddag. U kunt de boodschap naast u neerleggen. U kunt zeggen, net als vele van de mensen uit Athene, we zullen u nog wel eens een keer horen. Ik zal het meenemen, maar ik zal er later nog wel eens een keer op terugkomen. Of is het zoals bij Dionysius de Areopagiet en Damaris? Zouden zo treffend, helemaal aan het eind van dit hoofdstuk. Sommigen geloofden, waaronder Dionysius en Damaris. Ze gaven zich gewonnen aan hem. De Heer Jezus Christus. Hij die kwam om het verlorene te zoeken. Heb je daar genoeg aan? Aan zo'n evangelie? Wat niets vraagt. Wat niet eist. Maar wat enkel geeft. Omdat God geen God is die verwacht dat wij wat in de weegschaal leggen. God is de God die geeft uit genade aan mensen die zich bekeren tot hem. Belijden dwaas te zijn zonder de kennis van de enige ware God. Kunt u God niet vinden? U zoekt hem op de verkeerde plaats. God laat zich vinden. Waar? Daar. Waar in de duisternis er nog maar één hoop en lichtpunt is. Dat het echt van de andere kant moet komen. Van Gods kant. Dat hij alles moet meenemen. Omdat anders alles verloren is. Kijk, dat is kerst. En dat geeft ook de diepe beleving en de diepe vreugde van de komst van Jezus. Waar ik niets ben, wordt hij alles. En dat heeft in Athene ervoor gezorgd dat mensen kwamen tot de fonteinen van het heil. En dat zal tot op vandaag doorgaan. En tot op de laatste dag waarop Jezus weder zal komen. En daarom verkondigt God alle mensen alom.
dat ze zich moeten bekeren. Je moet je wel in 1000 bochten wringen om daar vanmiddag onderuit te komen, je onderuit te praten. Als God het zelf zegt en gebiedt, bekeer je tot mij. Want ik ben uw heil alleen. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Amen.
Laten we samen zingen de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Laten wij samen danken en bidden. Hoe groot is onze duisternis? In Nederland, in Rotterdam, in ons eigen hart. Maar zo zwart als de duisternis is, zo helder is uw licht. Dat in onze inktzwarte duisternis het licht kan maken. Omdat u, Heer Jezus Christus, licht geeft, ontdekkend, maar ook bedekkend. We bidden, Heere, dat uw woord ons zal brengen bij hem, die het licht van de wereld is en die zelf gezegd heeft, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Zegen zo uw woord, Heere, en laat de duivel niet de gelegenheid krijgen om het licht te doven. We bidden om uw zegen over het woord zodanig dat het ook mee zal gaan de week in de overdenking van ons hart, maar ook in het stille gebed, om kracht in de ontmoeting die wij hebben met mensen, vervreemd van u en uw evangelie. Zegen het werk ook in deze gemeente, zegen het werk van onze broeder. We danken u, Heere, voor de gelegenheid en de tijd die hij kreeg en krijgt om zijn studie af te ronden. Zegen en heilig de gaven waarmee u hem gezegend hebt. Zegen ook de kerkenraad, wees met de broeders, ontferm u over allen. Voorzie in de vacatures en geef zo dat in deze gemeente de opbouw van uw gemeente plaats mag vinden. In de tussentijd waarin wij ons bevinden. Met het oog op de grote dag die komen gaat, waar geen kerk en geen denominatie meer zal zijn. Maar het zal gaan om één ding. Ben ik van hem en is hij van mij? Hoor ons gebed in de dank voor onze ontmoeting. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen tot slot het gebed des Heren, het tweede en derde vers. Geheiligd worden uw naam en het derde uw koninkrijk komen. Het gebed des Heren, vers 2 en 3.
Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.